is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. De versen 2, 3 en 4 uit Psalm 130. Kan de belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komt om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, vanaf het 24e vers tot het einde. We noemen u Romeinen 8, van vers 24 tot het einde. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Laten we nu met u lezen de tweede vraag met het antwoord uit de eerste zondagsafdeling van de catechismus. Zondag 1, de tweede vraag met het antwoord. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Kom, bidden we nu met elkander de Heer om zijn onmisbare zegen. Liefderijken en volzalige God, die ons het voorrecht schenkt dat we ook op dit ogenblik aan deze plaats des gebeds samen zijnde ons voor u mogen nederbuigen, om tot u te naderen in de weg des gebeds en u te smeken om uw zegen. Ach, Heer, dat ligt aan onze zijde alles verbeurd. Daar is dan ook niets waarop wij zouden kunnen pleiten voor uw heilig aangezicht. We hebben het nog met elkander gezongen, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze zonden en ongerechtigheden. Heere, wie zou er voor uw heilig aangezicht kunnen bestaan? Niet één, Heere. Wanneer we dan nederbuigen voor u en u bidden, ach, zegen ons, o Heere, smeken wij het u. Onze smekingen nederwerpende op de volmaakte gerechtigheden van de Zoon uwer eeuwige liefde, op de volmaakte offerande van hem die in ene offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden. En bidden we u wil in die dierbare Heer Jezus Christus ons aanschouwen, ons gedenken en ons zegenen, want waar gij uw zegenend hart openzet, daar druipen de rijkste weldaden uit de doorboorde handen van u, o zegenende hoge priester, verheerlijkt aan uw vaders rechterhand. Mocht ge ons nog eens willen verblijden door uw wondere daden, Heer, ons een oor schenken om te horen, een hart om op te merken en te verstaan, wil ons van alles verlossen, van alles afbrengen. Heer, we mochten eens louter oor en hart zijn voor uw woord. Mocht het ons eens gaan als een Lydia die uitriep, Heere, dat ze mocht acht geven op al hetgeen haar door de apostel van uw tweede gezegd werd. Ach, we moeten het beleiden hoe het op zichzelf al een voorrecht is, als we eens zittend onder de verkondiging van het woord naar dat woord mogen luisteren, Heere, en gij mocht het eens toepassen door uw heilige geest, dan zal er kracht van uitgaan, kracht tot waarachtige ontdekking, tot kennis van zonde en ellende, Heere, zoals de onderwijzer beleiden mocht op grond van uw woord, dat zo nodig is, zullen we leven en die enige wezenlijke troost in het leven en het sterven, dat dan zo nodig is te weten hoe groot onze zonden en ellende zijn, Heer. Want ach, welk hart zal behoefte hebben aan troost, als het de smart van de zonde niet leert kennen, zijn eigen nood en dood niet krijgt in te leven. Niemand zal ooit tot u, o Heere, vluchten, waar het niet dat gij hem zelf trok met koorden van goedertierenheid. Want dan zegt ge, ze zullen komen, en ze zullen komen met smeking en met geween, zal ik ze voeren. We mochten van deze dingen eens geen vreemde zijn, en zo er nog vreemdelingen van zijn, Heere, wil gij het eens leren, want niemand zal straks in de eeuwige zaligheid zich in u kunnen verlustigen en verblijden. Nooit zal iemand u eeuwig danken, loven en prijzen, die Heer niet heeft leren weten vanwege zijn zonden en zijn schuld, vanwege zijn opstand, zijn vijandschap, zijn verkeerdheid, zijn ellende, Heer, waarin die men zichzelf vrij en moedwilliglijk gestort heeft. Gij had die mens erin kunnen laten liggen, maar uw eeuwige liefde heeft zo'n kostelijke weg uitgedacht, Heer, dat gij met vervulling en handhaving van uw majesteitelijk goddelijk recht zulke diepgevallen zondaren nu komt verlossen. Daartoe gaaft ge de schoonzoon uw eeuwige liefde over, tot in den dood der vervloeking. Ach, Heer, iets daarvan te mogen leren, hoe we nu van al onze zonden en ellende verlost worden, door hem die enige verlosser, de Heere Jezus Christus, en dien gekruisigd, dat we ook van u geen vreemdelingen mochten zijn, Heere. Want wie u niet kent, mist toch het leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En u is toch altijd waar, Heere, waar gij een ziel recht aan zijn zonden en ellende ontdekt, wilt ge er ook aan ontdekken waar het nu onmogelijk aan zijn kant geworden is, dat er zo'n zalige mogelijkheid bij u is in hem, die Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al de zonden en de ongerechtigheden der zijde betaald heeft. Ach, wat zalige troost, o Heer Jezus, in uw bloedwonden te mogen schuilen, o het kloppend, liefdevolle middelaarshart eens te mogen beluisteren, ja, aan dat middelaarshart eens te mogen rusten, en er door uzelf, door uw Heilige Geest, van verzekerd te worden: ik heb het alles voor u volbracht. Mijn gerechtigheid is uw gerechtigheid. Mijn heiligheid is uw heiligheid. Ach, Heer, het is de zaligste troost, mocht eens gekend worden door ons allen te samen. Heer, ge mocht het eens willen werken in de harten van jong en oud, van groot en klein. Ach, wil er toch eens haar ontdekken hoe arme mens is die zich laaft aan de troostbronnen van deze wereld. Die bronnen drogen op, Heere, en dan staan ze weer in de diepe ellende, in de smart en in de nood en dood. Maar dat volk dat uit die troostbron Christus mag leren drinken, zal niet meer dorsten in der eeuwigheid. Dat wordt een volk dat zo'n diepe behoefte in het hart leert kennen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen, Heere? Och, dan kan het zo'n levendige verzuchting wezen. Hoe kom ik nu nog eens ooit van de zonde af, Heere? Hoe kan ik u nou nog eens een ogenblikje loven, zoals u het enig waard bent? Gij ziet daarin de wil voor de daad. Want gij weet ook in het stuk der dankbaarheid wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. Dat ze het ook daarin maar brengen, in een klein beginsel. Maar wat is het zalig het te mogen leren, Heren, om al zo te leven uit die enige troost in het leven en in het sterven. Niet meer zichzelf, maar zijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen te zijn. Lieve Heren, wij smeken u, wil ons toch deze drie stukken leren, opdat we die zalige troost mogen kennen. In die troost hebben we alles, want daarin hebben we u, o God, enig. En dat is dus ook het eeuwige leven. Missen we de kennis van deze zaken, dan staan we buiten alles. Al zouden we vol zitten met godsdienst, Heer. Ja, al waren dan onze gerechtigheden overvloediger dan die der fariseeën en der schriftgeleerden, dan staan we nog buiten die troost, Heer. Ach, wij smeken u, waar ons nog doet leven in het heden der genade, waar gij door woord en geest nog werken wilt aan zondaars harten, wil ons deze zaken leren. En zo wordt door genade in beginsel geen vreemdeling van zijn. U weet het, we komen in die lessen nooit uitgeleerd. Wil er ons maar meer en meer van leren, Heren, opdat ik hem kennen. de kracht zijner opstanding. Hem meer en meer kennen, die alleen het leven der ziel is, om met uw o God drieënig verenigd, zich te verlustigen in het verheerlijken van uw zalige deugden. Heere, daar is een wolk dat soms tranen stort van zalige verwondering, dat ze nooit verder komen in het stuk der dankbaarheid. Dan het Heere, mag ik u recht dankbaar wezen. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Zo mochten we tezamen door uw woord en geest onderwezen en geleerd en verzadigd worden. In deze uren, zoals gij weet dat we het nodig hebben. Verzoen daartoe al onze zonden en ongerechtigheden. Verblijd ons door uw daden, opdat we niet alleen in het horen, maar ook in het prediken van u geleerd, door u onderwezen, uit u bediend, ons mogen verlustigen in u den Heere. Amen. Zie, geliefden, wat is dit? Een rijke en een gezegende weldaad. En met recht de enige troost in het leven en in het sterven, dat we nu weten mogen, we zijn het eigendom van den Heere Jezus Christus. En die gezegende Heere Jezus Christus staat voor zijn eigendom in. Hij is er borg voor, met zijn eigen borghart. Zijn eigendom raakt hij dan ook nimmer meer kwijt. Maar, hoe vreemd het klinken mogen, maar het is zalige werkelijkheid. Die gezegende Christus verlustigt zich in dat eigendom, dat hij al in de stilte der eeuwigheid van de Vader gekregen heeft, en waarvoor hij zulk een dure prijs, namelijk zijn dierbaar bloed, betaald heeft. Hij verlustigt er zich tot in der eeuwen eeuwigheid in. En de vrucht van dat Gods verlustigen in het voorwerp der verlustiging is dit, dat ook nu die ziel zelf zijn leven alleen maar vinden kan in het zich verlustigen in de Heere en in zijn volzalige deugden. Wat een genadeweldaad, zeiden we, en wat een rijkdom, het te weten, het eigendom van Jezus Christus te zijn. Zulke mens is ingebonden in het bundelke der levenden. En diens levenspot wordt beschenen door het vriendelijk licht des Heren. Dan mogen daar wel eens wolken voorbij drijven. En dan mag het wel eens schijnen alsof dat vriendelijk licht des Heren verborgen is achter de wolken. Schijnt toch de zon. Er is voor dat volk toch een troost in der leven. Want dat hebben ze zo nodig. Want immers ook die genade kent, heeft een hart vol van boosheid, een wereld vol verleiding en een hel vol van duivelen tegenover zich. En hij heeft die troost nodig. En die troost zal hem dan ook in het sterven niet begeven. Want ook de dood kan een kind van God soms zo aanklampen als de laatste vijand. En waar kan de Satan dan nog zijn giftige pijlen op de ziel afschieten, zodat ze piept als een zwaluw en keert als een duif en het oog omhoog legt. Heere, wees gij mijn borg, want ik word onderdrukt. Daar zal die borg weer blikken voor de tralien der ziel. En hij zal het de ziel ervan verzekeren. Ge zijt mijn eigendom, ook in het sterven. Ik ben dood geweest en zie ik leven tot in alle eeuwigheid. Nu gaat het hier om, geliefde. Hoe kom ik daar nu aan? Of liever gezegd, wat is nu de weg naar deze zalige vertroosting. En dan gaat de onderwijzer hier zeggen, Drie stukken zijn u nodig te weten, opdat ge in deze troost zaliglijk moogt leven en sterven. Het stuk van de ellende te kennen, de verlossing te kennen en de dankbaarheid te beoefenen. Kom, we gaan dit een ogenblik met u nu overdenken. Het gaat dan feitelijk in deze drie stukken die we moeten leren kennen hierover. Hoe leef ik nu en hoe sterf ik nu in die troost? De Heere mogen dan zelf door zijn Heilige Geest dit onderwijs voor uw verstand verklaren en aan uw hart te heiligen. We zingen eerst met elkaar uit de 73ste psalm, de versen 12 en 13, die Asaf, die mocht ook die zalige troost kennen, geliefde. Intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heere u en uw gaven zegen. Opdat ge in deze troost, dat is dus de troost dat ik met lichaam en ziel in het leven en in het sterven niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Wat is nu nodig om dit te weten? En dan lijkt het antwoord zo treffend, drie stukken, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden en hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Hoeveel stukken zijn nu nodig te weten? Zie geliefden, we hebben in dit antwoord, zou ik willen zeggen, het AVC van de christen. Hierin ligt heel het leven van Gods kerk. In deze drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Te weten deze stukken, dat is een wetenschap, geliefden, die niet geleerd wordt op een lagere school. Dit is een wetenschap, dat kunnen we niet leren door opvoeding van onze ouders, op catechisatie, door onderzoek. Nee, geliefden, dit weten is hier niet een verstandsbeschouwing. Dit weten, daar wordt niet mee bedoeld, een logische redenering, dit kennen en dan dat kennen en dan dat beleven. En dan hebben we die troost en dan zullen we zalig worden. Ach nee, geliefden, als hier die onderwijzer vraagt wat is nu nodig te weten, dan is dit de wetenschap des geloofs. En wat is dat nu feitelijk? Een wetenschap des geloofs, dat is dit. Er in de ziel van overtuigd zijn. Een genadig beseffen. Een gelovig aanvaarden. Dat is geloofswetenschap. Deze wetenschap hier bedoeld is dan ook een levende, bevindelijke wetenschap. En nu nog eens, deze wetenschap verkrijgen we op geen aardse school. Dat is een wetenschap die wordt geleerd op de hogeschool. Op de hogeschool des heilige geestes. En in deze stukken worden we nooit uitgeleerd. Wie door genade op die school des heilige geestes als leerling komen mag, blijft tot in de grijsheid, ja tot in zijn laatste snik toe, een leerling. Want we komen in deze stukken nooit uitgestudeerd en we komen in deze zaken met het leren nooit klaar. Het is niet zo dat die leerlingen op die school des heiligen geestes, waar boven geschreven staat, en al mijn kinderen zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede mijner kinderen zal groot zijn. Dat staat boven de poort van die school des heiligen geestes, waarop de Heere al zijn volk neemt. Klein en groot in de genade. Hij neemt ze allen op school, geliefde. En nog eens, dan blijven we leerlingen tot onze laatste snik toe. Want we komen nooit klaar met studie in dat eerste stuk. We komen nooit klaar in het tweede. En we komen ook nooit klaar in het derde. Het is dus niet zo. Eerst, het zou ongedacht zijn. Of liever gezegd, u zou dat kunnen menen en denken hoeveel stukken, alsof je nu eerst dat eerste stuk daarover een tijd moet leren. En dan krijgen we dat tweede stuk eens te leren. En dan neemt de Heer je op school om je het derde stuk van de dankbaarheid te leren. Ach nee, geliefde stukken, dat wil hier niet zeggen dat u het geestelijke leven in hokjes en in stukjes verdeeld wordt. Nee, niet zo. Eerst het ene en dan komt pas het andere. Alle drie functioneren tegelijk, geliefden. Het gaat hier dan ook niet om de optelsom, maar het gaat om de noodzakelijkheid om deze drie stukken te leren kennen. Waar we les krijgen in het eerste, daar krijgen we ook iets te leren van het tweede. En daar krijgen we ook iets te leren van het derde stuk, geliefde. En nu nog eens, als er dan staat nodig te weten, dan is dit dus een geloofswetenschap, waardoor mijn ziel van deze zaken recht grondige kennis krijgt. En u moet zelfs de verst gevorderde op deze school beleiden tot zijn beschaming, dat hij feitelijk van deze drie zaken nog maar een heel klein beginseltje weet. Al is het de verst gevorderde, al mag een ziel door de wetenschap des geloofs getuigen dat hij een kind van God is, in Christus met God verzoend, een ziel die de vrede Gods mag proeven en smaken, die die drie onderscheiden personen in hun persoonlijke werking heeft leren kennen. De Heilige Geest in zijn bedieningen en ontdekkingen. Die dierbare tweede persoon in zijn ambtelijke bediening van profeet, priester en koning. En die eerste persoon, al mogen we kennen zijn vaderlijke liefde en zijn vaderlijke gunst. En zijn vaderlijke gunst. En heb ik dan alle drie wel eens leren kennen. Maar is dat een zalige weldaad, geliefde. Het is groot hoor, en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest te mogen kennen. Weet je wat nog rijker is? Als nu je ziel wordt ingeleid in dat heiligdom, en deze drie zijn één. En mijn ziel verliest zich in God, mijn schepper en formeerder. Al mag een ziel door het geloof deze wetenschap in zijn hart omdragen. Weet je wat hij toch zegt? Die zegt nog, ik heb nog maar een klein beginseltje van deze zaken geleerd. En daarom is het toch kostelijk, geliefde, als we op die hogeschool des geestes zijn terechtgekomen. Mag u het nu al weten dat u op die school bent? Kent u iets van dat zalig onderwijs? Wordt ge door woord en geest nou onderwezen en geleerd, geliefde? Die Heilige Geest gaat drie stukken leer, staat hier. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En als hier dan weer staat hoe groot, dan betekent het niet dit. Dat we nu zo groot die ellende zo goed moeten leren kennen, dat we die kunnen peilen. Ach, het geheel van de ellende en de zonde waarin we gevallen zijn te peilen, dat zullen we in der eeuwigheid niet kennen. Maar als hier staat hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dan wil dat dit zeggen, het zo diep te leren kennen, dat ge voor God verbrijzeld komt te liggen in het stof. De Heilige Geest geeft dan ook op zijn school deze eerste lessen. De kennis van zijn zonde, waardoor de ziel ellendig is. Misschien zegt ge maar, is dat dan troost? Ja, dit klinkt nu vreemd misschien, wat ik vanavond zeg. Maar wie er voor zijn eigen hart geen vreemdeling van is, zal het me vanavond onmiddellijk toestemmen en zeggen, ja, daar kan wel eens zoetigheid, troost liggen in het hartelijke wenen voor God. Nu die verstand van deze zaken heeft, weet het. En zo ge het mist, God van den hemel, mogen het u door genade leren. Want die leerlingen op die school des Heilige Geestes, die in de drie stukken onderwezen worden, kunnen soms zulke troost in de tranen smaken, dat ze wel eens begeren, of het nou altijd eens, met zo'n verbrijzende ziel voor u verkeren. Want het is me zoet en het is me zalig. Daar ligt meer blijdschap in en meer vertroosting dan in al de schatten en de rijkdommen waar de wereld mee getroost wordt. Want dat is maar armoe en dat is vergulde troost. Heb ik verleden week gezegd, maar de wezenlijke troost, die leert een kind van God op die school des geestes kennen. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, nog eens, dat wil zeggen, dat ze zo groot zijn, dat ik zolang ik leef, nooit uitgestudeerd komt in het stuk van het kennen van mijn zonde en mijn ellende. En dan gaat het hier, geliefde, niet over die zonden zoals een mens wel eens spreekt bij gewetensovertuiging of bij wat indrukken of door wat schokkende gebeurtenissen over zijn zonde en dat de mens toch zo ellendig is. Ach, daar stemt de wereldling ook nog toe. Nee, het gaat hier niet, geliefde, om wat gewetensovertuiging. Want gewetensovertuiging, een knagende consciëntie die me van binnen zegt, zeg, jij deugt toch niet. Maar weet je waar gewetensroeging toe brengt? Dikwijls tot de strop. Denk eens aan Judas. Die man hoor je toch ook uitschrijven. En die zegt, ik heb gezondigd. Denk eens aan Agap. Die zijn klederen scheurde en hij strooide as op zijn hoofd. Want hij besefte het. Hij had een vreselijke zonde gedaan. Door Agap te laten stenigen, geliefden. Nee, het gaat hier niet over wat gewetensbroeging. Over wat gevoeligheden. Waardoor een ziel soms bang voor de dood. Hoe kan dat ook niet dikwijls wezen? Ben je daar nooit eens mee bezig? Heeft het dat nou nooit eens bij je van binnen gezegd? O God, als het dat nu bij mij maar niet is. Nou, dan hoor je nog bij de fariseërs en de schriftgeleerden. Die het wel wisten. Maar de bevindelijke kennis van de zaak voor hun eigen hart moesten missen. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Laat ik het nu heel eenvoudig zeggen. Wie in deze zaken wordt onderwezen door Gods woord en den Heilige Geest, die leert bitterlijk wenen over zijn zonde tegen een goeddoend, barmhartig, goedertieren, rechtvaardig en heilig God. Die weet dus zonder meer ook niet over de gevolgen der zonde. Zeker, bedenk dit altijd. Een kind van God kent ook dat wenen over de gevolgen van de zonde. Denk dan nog maar eens, om er een enkel voorbeeld te noemen, aan Jeremia. Jeremia was een kind van God en wat horen we bitterlijk klagen en wenen op de puinhopen van stad en tempel. Als de tempel in vlammen is opgegaan en Jeruzalem is verwoest en het volk is weggevoerd naar Babel, dan zwerft daar een eenzame balling op die rokende puinhopen. En dan klaagt hij zijn klagelied vanwege de smart over de droevige gevolgen van de zonde zijns volks. Dat kende David ook. Dat heeft hij bitterlijk geweend over de gevolgen van de zonde. Als de boodschap hem gebracht wordt dat Absalom zijn jongen gedood is. Absalom, mijn zoon, ach dat ik voor u gestorven ware. Maar nee, dit wordt hier nu niet in de eerste plaats bedoeld. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dan is dat het bitterlijke wenen, de oprechte smart hierover kennen. O God, nu heb ik het zo verzondigd. En nu ben ik zo ellendig. U weet dat wat dat woord ellendig zeggen wil, niet waar? Uitlandig. Een balling. Ik ben buitenshuis. En dat door mijn zonde. Ik heb geen thuis meer. En ik heb geen thuis komen meer. En zulke ziel mist het kloppen van een liefdevol vaderhart. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. O God, dat het met mij zo ver weg is, dat ik het nooit meer goed kan maken. En dan leert zo'n ziel wel eens hierover wenen. Niet alleen dat we zonde doen, maar dat we nu enkel zonde zijn. En dat we nu zo voor God verloren liggen, dat er geen opknappen meer aan is. Dat is ook een zaak. Als je dat hebt opgegeven voor den Heere. Kijk, dan leven we een weinigje in het hoe groot van de zonde en ellende. Draagt u daar nu wel enige kennis van in uw hart? Wees vanavond toch nog eens heel eerlijk. Stap nu eens niet over die dingen heen. De mens doet dat zo graag. We gaan het liefst over dat eerste stuk maar heen. Nou ja, zeggen ze dan. En nou ja, maar de Heere Jezus is er. Och, ik krijg nooit die zoete, zalige troost die er in de Heere Jezus is. Als ik de smart van mijn zonde niet ken, nog eens, dan heb ik ook geen behoefte aan troost. Maar dit is het zalige, geliefde, dat ik in mijn smart en in een oprecht schuldgevoel, in het stof voor God gebroken licht, aan zijn gezegende voeten en het voor God heb opgegeven. Mijn zonden en mijn ellende zijn zo groot dat ik, o God, met de kennis daarvan nooit klaar komt. Want die bodem is ook nimmer te peilen. Ik heb wel eens gezegd, de bodem, de zee van Gods liefde, die kun je niet peilen. Maar je kunt ook de zee van de diepte van ellende in de eeuwigheid niet peilen. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En als hij dat nu eens recht geleerd heeft, wat denk je dan? Ach, dan heeft zo'n mens geen uitvlucht meer. En dan kan zo'n mens zich niet meer redden met een tekst. Of met de diepste smart. En hoe kan die alleen maar getroost worden als die God terugkrijgt? En is dit het voorrecht waar de Heere hem dat onderwijst? Waar de ziel zoveel zonde en zijn ellende leert kennen, daar krijgt hij ook onderwijs in dat tweede stuk, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Let wel, eerst staat er hoe groot. En dan in het tweede stuk, in de verlossing, dan staat er opeens al mijn zonde. Wel ja, geliefde, want als de Heilige Geest de ziel gaat onderwijzen in het stuk van de verlossing, weet je wat hij dan wordt? Nog meer zondaar en nog groter zondaar in het stuk van de verlossing. Al mijn zonde, hoe ik daarvan verlost worden. En dan gaat dat zo wonderlijk, geliefde. Ik heb dit voorbeeld wel eens gebruikt. Mag ik het nog eens doen in deze uren? Een ziel ontdekt aan de grootheid van zijn zonde en van zijn ellende. Weet je wat hij leert? Die gaat het opgeven om te proberen er zelf wat aan te doen. Als je in het eerste stuk grondig onderwijs krijgt van de Heilige Geest, weet je wat je daar gaat leren? Zaliglijk leven. Uitgewerkt te wachten, uit te zien naar God. En nu nog eens, dat is geen valse lijdelijkheid. Dat is nu niet dit, nu ben ik zo ellendig en nu moet de Heer het doen. En als de Heer dat niet doet, ach, dan komt het er toch nooit. Ach, die kent de grootheid van zijn zonde en zijn ellende niet. Maar dat wil nu dit zeggen. Heer, dat is het enige wat er overblijft. Heer, ontfermt in mij. Maar hij kan niet meer. Nee, weet je wat je dan leert? Mijn lieve toehoorder, ik wens je deze zalige, bevindelijke kennis van harte toe. Als je door de Heilige Geest meer en meer in dat eerste stuk onderwezen wordt, dan ga je zo inleven, dit. Dat je in die zonde en in die ellende, met al het proberen om er zelf uit te komen, het nog erger voor de God maakt. Kun je me begrijpen? Ik hoop het dat er vanavond zulke zielen hier zitten. Want dan zijn we nog heimelijk bezig. En God wil je daar nu precies uit hebben. Om niet meer buiten den Heere Jezus zalig te kunnen worden. En zolang we nu nog proberen, om op alle mogelijke manieren, om zijn de zonde aan elkaar op de uit te worstelen, ben ik bezig om buiten Jezus zalig te worden. En die beminnelijke Heere Jezus, de enige verlosser en zaligmaker, de enige naam onder den hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, is zo jaloers op zijn werk, dat hij niet gewoont dat al te zien er iets nog aan zou doen. En dan is het zo weldaad. En laat ik nu dat beeld nog eens gebruiken, omdat ik dit zulk een juist en treffend beeld vind. We zijn als het ware, als God je recht aan je ellende en zonde ontdekt, gelijk aan een zinkend schip. Dat deden ze vroeger. Misschien hebben de ouderen onder ons
die oude vissers die met die schuiten, met die bommetjes naar zee gingen. Ach, daar waren soms scheepjes onder, zo lek als een mandje. Wel nu een schip dat op zee is en dat is lek. Wat gaat men dan doen? Wel, dan gaat men aan de pompen en men probeert dat water uit die schuit weg te pompen. Maar dat schip wordt zo lek dat er geen helpen, geen pompen meer baat, geliefde. En dan zinkt dat schip onder de voeten weg. En nu moet er wat gebeuren, want als dat schip wegzinkt, moet ik een ander schip hebben. Eerst als het wegzinkt, is de weldaad dat daar een reddingsboot is, waarop de ziel nu overstapt. En die reddingsboot, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de deur der hopen in het dal van Achor. Want als mijn leven schip vanwege bezonden en ellende zo lek is als een mandje, dat het zinken gaat. En dat is wel dat. Want veel mensen zijn een pomp. En veel mensen zijn altijd nog bezig de schuit wat te repareren. Maar met dat al blijf je op je eigen. Nou, dan blijf je nog op je eigen schuit. Je blijft nog op dat bommetje vertoeven. En dat moet nou weg. Daar heb je hem wel een stuk, vrienden. Hè? Wie wil nu zijn schip onder zijn voeten kwijt? Dan komen we in het water. En dan zullen we moeten zinken en verdrinken. En daar ligt nou maar het geheim, lieve mens. Ja, en hoe gauwer dat je nou maar verdrinkt, hoe beter dat het is. Want als God in de weg der zaligmakende ontdekking de schip zo lek laat worden, dat het zinken gaat, dan heeft God van de hemel al van de stranden der eeuwigheid de reddingsboot gezonden om die schipbreukeling op te pikken. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, daar wordt me die gerechtigheid, de Heer Jezus Christus geopenbaard. Nooit was hij me dierbaarder, noodzakelijker, getaster, beminnelijker, liefelijker, dan toen mijn levensschip zonk en ik in de kokende golven terecht kwam, meende te moeten verdrinken, maar ik gezet werd in de reddingsboot, Jezus Christus, hij is de verlosser. Hij is de redder. Het woord zegt het zo kostelijk. Mag ik het u eens even vertellen, geliefde, wat dat woord, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Wat dat woord verlossen nu in de taal van het Oude Testament betekent, dat heeft zulke kostelijke betekenissen. Dat woord verlosser, in de taal van het Oude Testament, daar staat het zo. Goel, u kent dat woord misschien wel. Maar weet u wat dat feitelijk betekent? Een verlosser. Die iemand verlost die in nood is. Een goel, dat is iemand die. Iemand die overweldigd ligt in een hut of in een huis. Er is een vijand gekomen. En hij heeft die man of die vrouw gekneveld, geboeid, gebonden. En daar ligt nu dat schepsel, in dat huis of in die hut, of waar dan ook. Het ligt daar gekneveld en het kan zichzelf niet bevrijden. En nu is die verlosser, dat woord wat hier gebruikt wordt, in de taal van het Oude Testament. Dan is de verlosser iemand die komt. En die dringt in dat huis of in die hut waar die geknevelde ligt. En hij maakt die los en hij bevrijdt hem en hij verlost hem volkomen. Dat is nu het werk van de Heere Jezus. Daar ligt nu zo'n geknelde ziel. Datzelfde woord wil ook dit zeggen. Dan staat er in het Hebreeuws
Pata,
de verlosser. En dan wil dat zeggen, dit, iemand die in de gevangenis zit, geboeid met ijzeren boeien, en nu komt die verlosser, en die breekt in die gevangenis, en hij maakt die ijzeren boeien los, en hij leidt hem uit de gevangenis in de vrijheid. Zie daar ook alweer het werk van die verlosser, de Heere Jezus Christus. In de derde plaats betekent dat woord in de taal van de Bijbel palat. Dat is iemand uitrukken uit de macht die hem vast heeft. En hij verbreekt nu die macht en hij trekt hem eruit en hij zegt, gij zijt de mijne. En nu tenslotte, dat woord verlossen, dat wil ook dit zeggen. Daar ligt iemand in een vreselijke, diepe put gezonken. Hij kan er nooit meer uit. Hij moet erop komen. En nu komt zo'n verlosser. En die laat zich zakken in die put. En hij haalt die ellendige uit die diepe put uit. Maar hij zit vol met slik. En modder en vuil. Maar nu gaat hij hem wassen. Hij gaat hem reinigen. En hij geeft hem schone klederen. En hij zegt, nu zal ik altijd voor je zorgen dat je nooit meer in de put valt. Dat is de verlosser. En dat is nu de Heere Jezus Christus. Geen zaliger weldaad dan dat aan zulke ziel die in de hoegrootheid van zijn zonden en ellende omkomen moet. Als hem die verlosser geopenbaard wordt. En hij mag die Heere Jezus Christus in zijn verlossende liefde leren kennen. En hij mag, vergun het me, het ervaren dat die Heere Jezus Christus nu uit al die machten van zonde, dood en Satan uittrekt. En tot hem zegt, nu heb ik u en u zijt ge de mijne voor eeuwig. En hij wast me van al mijn zonden en mijn ongerechtigheden in zijn dierbaar bloed. En hij schenkt me schone, reine klederen. En hij zegt tot me, ik ben eeuwig de uwe. En ik zal eeuwig voor u zorgen. Hoe ik van al mijn zonden en mijn ellende verlost word. U alleen door die Heer Jezus Christus, die al mijn zonden en al mijn ellende op zich genomen heeft. En die met al mijn zonde en al mijn ellende in het gerecht van God getrokken is. En u mag die ziel die door de Heilige Geest onderwijs in dat stuk der verlossing krijgt zeggen. Daar heb ik gestaan in een borg in dat goddelijke gericht. En daar is hij voor mij veroordeeld. Ja, ben ik in hem geoordeeld en verwezen tot de diepste diepte der godsverlating en der hellesmart. En nu ben ik in de borg, in die verlating en in die hellesmart geweest. Maar nu ben ik in die borg eruit opgekomen. En hij heeft me opgehaald uit den dood en uit dat modderig slijk. En hij heeft me in de vrijheid en in de heerlijkheid van zijn opstandingsleven gezet. En de Vader heeft me door zijn Heilige Geest ervan verzekerd dat hij een eeuwig genoegen in het offer van zijn Zoon genomen heeft. En dat hij me nu rein voor zich ziet. Is het wonder dat dat hart zingt. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Kom, laat hem zingen. Het 14e vers. Uit Psalm 118. Thank you.
dan geen zalige troost dat nu die gezegende Heere Jezus Christus zulke schipbreukelingen ophaalt uit de kokende golven van der zonden en der ongerechtigheden? De schip stuk geslagen. In die golven zouden ze moeten verzinken. Maar die dierbare Christus, hij zet ze in zijn reddingsboot. Wat een zalige vertroosting. Wat stormen dat er nu opsteken. Wat orkanen er mogen losbreken. Nu mogen de donder rollen en de bliksem schieten. Maar in die reddingsboot Christus, in die zalige verlosser, ben ik zo veilig. Mag ik u eens wat vertellen van Rutherford? Ik weet niet of u zijn werken kent, maar die Rutherford, die gebruikte dit beeld ook eens. Die zei eens, ach ja, die dierbare Christus, die is voor zijn volk, als hij ze zet in de verlossing, de reddingsboot. Hij zegt, en weet je waarom dat nu zo troost? Wel, hij zet ze zomaar niet los in die reddingsboot. Dan zouden ze soms vrezen bij het schommelen van de reddingsboot, dat ze nog overboord zouden vallen. Maar nou zegt die Rutherford toch zo treffend. Hij zegt, weet u hoe die dierbare Christus mij binnenboord nam? Hij heeft me vastgebonden met de koorden van zijn eeuwige liefde, goedertierenheid en trouw. En nu ben ik zo vastgebonden aan die Heere Jezus, dat ik er nooit meer los van kom. Tenminste, dit is een zalige troost. Weet je nou een rijke troost? Wees eens eerlijk, vriend, is dat nu geen troost? He, dat ik dan niet meer mijzelf ben. He, dan mag het stormen. En dan mag zo'n ziel nog wel eens benauwd wezen. En weet, maar ze komen nooit meer om. Heb je, je mag het eerlijk zeggen, sta maar op. Heb je alles ooit in je leven meegemaakt dat een kind van God in de storm op de loon van zee is omgekomen? Wees eens eerlijk. Nou nee, eerlijk niet. Er komt er nooit geen een meer om. Die in dat tweede stuk ingezet, de zalige belovener van Kennemar, gekocht met het bloed van de Heer Jezus Christus, gereinigd van een zonde en een ongerechtigheden, dat is immers de verlosser, hè? Uit die diepe put uithalen, en dan wassen en een klederen aantrekken, dat wil dat woord zijn. Hier zie je kostelijk wat de Heer Jezus is voor al zijn volk. En als hij nu die ziel heeft gekleed, en hij heeft ze gebonden met de koorden van zijn liefde in zijn reddingsboot. Dan zegt hij feitelijk dit. He, die discipelen, die hadden ook de Heere Jezus aan boord, weet je wel. En toch waren ze doodsbenauwd toen de storm opstak. Toen dachten ze nog met Jezus aan boord, vergaande in de storm. En ze wekken hem. En wat moest toen de Heere Jezus doen, vriend? Wat heeft hij ze toen bestraft? Gij vreesachtige, gij kleingelovige, nu moeten ze nog dikwijls bestraft worden. Want al ben ik gebonden met die koorden van liefde en goedertierenheid in de reddingsboot Christus, ben je geloven, als ik het gezicht nu op mijn redder, op mijn verlosser, op mijn borg niet heb, dus als het oog mijner ziel niet op hem rust, en de boot wordt dus in de stormen geslingerd. Ben je geloven, dan zou ik soms nog denken, Heere God, ik verga. Kun je me daar ook in begrijpen? Ik hoop het. Maar weer één blik op de stuurman. Eén blik op de verlosser. En we schamen ons. Wat zijt ge vreesachtig, gij klein geloof. Wat een troost dus, hè, in de Heere Jezus te mogen geloven. De Heere Jezus te mogen kennen. Och, gunnetje, uit het diepst van een ziel. Jezus, Jezus en Jezus alleen. Hem te bezitten in leven en sterven is een zalige troost.
Diezelfde zielen leren ook iets van het stuk der dankbaarheid. Hoe ik gouden voor zulke verlossing zou dankbaar zijn. U moet u goed verstaan. Dit derde stuk wat men leren moet, is niet, daar verwacht men het wel eens mee, heiligmaking. Dan heb jij nog nooit wat geoefend in een stuk van de dankbaarheid. Want als, hier zie je het ook weer, er wordt over die dingen dikwijls gepraat. Maar de beleving der zaken is anders. Dankbaarheid is geen heiligmaking. Dankbaarheid, weet u, laat ik dat eens met een voorbeeld illustreren uit de Bijbel zelf. Dankbaarheid is een verbroken en een verbrijzeld hart voor God te hebben. Vanwege het eeuwige wonder, Heere, Heere, dat u mij uit uw golven gehaald hebt, toen mijn schip zonk en heb gezet in de redding boot Christus. Dat is dankbaarheid. Dan heb je er één bijvoorbeeld. Dan moet je eens denken aan wat we lezen van die 10 meelaatsen. Weet u wel, er gingen 10 meelaatsen naar de Heere Jezus. Ze werden wel 10 gereinigd. Eén is er teruggekomen. Die andere 9, natuurlijk, die zijn ook wel dankbaar geweest. Die zijn zo dankbaar geweest, die dachten, zie zo, we zijn gelukkig van die vreselijke ziekte verlost, we zijn genezen. Maar kijk, die 10e, die leerde door de Heilige Geest, hoe zal ik goden voor zulke verlossing dankbaar zijn. Die 10e is teruggegaan. En die kwam in de ware verbreking zijn harten aan de voeten van de Heer Jezus. Kijk, dat is nou dankbaarheid. Dankbaarheid dat is niet zoals David in Psalm 103. Als die man ook in die 3 stukken weer les gehad heeft en gewaard heeft dat hij er nog maar een klein beginseltje van weet, dan zit hij toch midden in een stuk van de dankbaarheid. En hoor dan David in dat derde stuk. Loof de Heere mijn de ziel. En vergeet geen van zijn welwerken. Al wat binnen mij is. Loof de Heere. Dat is dankbaarheid. Dankbaarheid is dit. Heere, u bent waard. Altijd voor je leven. En u hebt u mezelf geleerd dat ik het hier nooit kan. Maar dit weet u, Heer, ik heb er toch zin in. Want u bent het zo waard. En als dan de deugde van dat lieve, goddelijke wezen op je hart kinderlijk gebonden zijn, dan zwem je in de dankbaarheid als je beseft, ik kan de Heere nooit genoeg danken. Heere, al kom ik nu maar een kwartier voor uw leven zoals u het waard bent. Wel gelukzalig de mensen die in deze 3 stukken onderwijs krijgen. Die mens kent de troost in het leven en in het sterven. Die zal zaliglijk getroost leven. Maar die zal ook zalig getroost sterven. Ze zijn vastgebonden. En ze raken nooit meer los. En als ik nu in het stuk van de dankbaarheid ben, met dat verbroken, verbrijzelde hart, onder de waarde van dat eeuwige, beminnenswaardige wezen, want in de dankbaarheid eindig je niet in de borg. Moet u me goed verstaan, hoe hoog we die dierbare Jezus ook achten, want hij gaf zijn dierbaar bloed, en hij gaf zijn leven, maar Jezus is het eind van het leven van de ziel. Door hem is het God drieënig
Hoe zal ik houden voor zulke verrassing dan waarlijk? Heer, om al meer les van te krijgen, te sterven, al maar te sterven, om houden te mogen leven. O, welke troost. We hebben een thuiskomen. We zullen in de storm niet meer vergaan. We zullen strakjes eeuwig de Vader eren. En we zullen de Zoon eren. En we zullen de Heilige Geest eren. We zullen God drieënig eeuwig eren. Danken, loven, prijzen voor zijn weldaden aan zulk een schepsel bewezen. Nu is heel eerlijk, vind je dat geen troost? Toe lief mee, zeg nou vanavond dus heel eerlijk. Is dit nu geen troost, hè? Wat kan daar nu wel halen? Niets. En niemendal. Jong en oud, bedenk het. Je hebt die troost zo nodig, hè? Als je dit mist, mis je toch alles. Je mist al, jullie weten feitelijk niet, zolang je nog onbekeerd bent, wat leven is. Geloof me. Dat weet in wezen een onbekeerd mens niet eens. Och, haast je toch eens vragen ten Heer. Och, zeg nu dit, dus laten we nu naar huis gaan. En de Heere zelf, pinder het maar op je hart. Laat dit enige bedje vanavond dus door de engelen gehoord worden. Dat je het op je knieën vraagt, voor je bed of voor je stoel. Heere, wil u mij nemen als een leerling op die school des Heilige Geestes. Al mijn kinderen zullen van mij geleerd worden. En de vrede mijner kinderen zal groot zijn. Kom, als ik in de hoogste klas, we hebben maar een klein beginseltje, we blijven kind op school. Tot onze laatste snik, om dan thuis als kind eeuwig te leven tot Gods verheerlijking. Zij die genade en mij geschonken. Amen. Lieve Heer, wat een weldaad. Deze drie stukken die zo nodig zijn te weten om wel getroost te leven en zalig te zijn. Heer, mocht ge ons door uw woord en uw Heilige Geest willen leren. Zullen we nog geen leerlingen op die school zijn, Heer? U neemt toch nog leerlingen aan. En daar is ook geen leeftijd voor. Wie kan het voor de kinderen, de jongeren en de ouderen? Heer, leer ons. Onderwijs ons, bedien ons door uw Heilige Geest, opdat we de staat van onze zonde en ellende recht mogen kennen, maar ook mogen leren hoe we er nu van verlost worden, hoe gij het zijt, dierbare Heer, in wie uw kerk alles heeft en in en door eeuwig verlost. Om eeuwig u, o Heere, te danken, te loven en te prijzen. Amen. Derde vers op Psalm 106 is onze slotzang.
Thank you.
Mag u nog herinneren aan de collecte voor
emeritie weduwen en wezen aan de uitgang. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en in zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.